Goedemorgen, broeders en zusters. Wij zullen meteen met de deur in huis vallen. En dus gaan naar Psalm 2. Maar dat had u waarschijnlijk al begrepen. Dat hoop ik eigenlijk maar. Psalm 2. Omdat het onderwerp van onze dag inderdaad gekozen is. Naar aanleiding van de uitspraak in Psalm 2, vers 7. Maar we lezen eerst de hele psalm. Psalm 2, waar staat: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vrees en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover. Ja, een eigenaardige psalm mag ik wel zeggen, omdat de strekking van de psalm toch op zijn minst tweeledig is. Aan de ene kant vinden wij troost, hoop, bemoediging, in elk geval hoop, want daar gaat het in elk geval over, hoop in deze psalm, omdat degene die in de hemel woont inderdaad zijn zoon heeft gegenereerd, dan wel aangesteld, of hoe het allemaal maar heten mag, in deze psalm. En er blijkt ook reden voor vreugde te zijn in de hemel, volgens vers 4. En ik heb altijd geleerd dat als er gelachen wordt in de Bijbel, dan heeft dat altijd te maken met de blijdschap van het nieuwe verbond. De blijdschap namelijk van de komst van een zoon, daar heb ik eens nagevraagd aan een dame die daar nog steeds onder gebukt gaat, denk ik wel eens. Dat was Sarah. Ja, het wordt er nog altijd aangerekend dat ze lachte toen gezegd werd dat ze een zoon zou krijgen. Het schijnt niet te mogen dat een christen lacht. Maar er was alle reden tot blijdschap, heus waar. En de zoon werd niet voor niks Isaac genoemd. Namelijk, de Heer heeft mij een lachen gemaakt, zegt Sarah daarvan. En dat gaat niet over spot, dat gaat uiteraard over blijdschap in de eerste plaats. Altijd lachen vanwege blijdschap. En inderdaad, als men kan lachen en als men verblijd is, dan kan men inderdaad vervolgens spotten. Maar nu ben ik niet bij Sarah, maar dan ben ik weer in Psalm 2. Dan kan men vervolgens spotten met alles wat wellicht bedreigend lijkt. En dat is wat in deze psalm in ieder geval naar voren wordt gebracht. Er zijn dus twee dingen aan de hand. Aan de ene kant wordt er gesproken over hoop en over het aanbreken van het nieuwe verbond door de komst van de Messias. Neem aan dat u dat wel duidelijk geworden is in elk geval. Maar aan de andere kant wordt ook gesproken over toorn, grimmigheid, verschrikking enzovoorts. Zaken die over de volkeren, alle volkeren zelfs, zouden komen. Die twee dingen staan nogal lijnrecht tegenover elkaar. Het ene is een heerlijke boodschap, het andere is een bijzonder tragische zaak, maar niettemin een volstrekt bijbelse. Namelijk dat ooit de Heer zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij de volken verschrikken. Deze dingen staan lijnrecht tegenover elkaar, maar over het verschil tussen deze twee dingen is eigenlijk vanmorgen al gesproken in de inleiding. We hebben er zelfs van gezongen. Het is het verschil tussen licht en duisternis. En die twee dingen bestaan nou eenmaal naast elkaar, ook in onze dagen. Wij hebben geleerd uit de schrift dat de wereld in duisternis is, omdat ze de duisternis liever had dan het licht. Terwijl van ons als gelovigen gezegd wordt dat wij in het licht zijn, in het licht wandelen, omdat nou eenmaal God met het evangelie der heerlijkheid van Christus in onze harten geschenen heeft, zodat we tegelijkertijd te maken hebben met de duisternis om ons heen en aan de andere kant te maken hebben met het licht en de heerlijkheid dus, waaraan wij deel gekregen hebben. Of zoals 2 Korinthe dat dan vervolgens zegt, wij hebben deze schat in aardevaten. En je hebt dus de schat en de aardevaten. Ze vormen min of meer één geheel, maar het zijn wel twee totaal verschillende dingen. Wel, deze beide dingen komen in deze psalm aan de orde. Aan de ene kant eigenlijk een profetie over wat later de grote verdrukking genoemd wordt. En aan de andere kant een profetie over de komst van de Messias. En dat niet alleen, maar zelfs over de roeping van de gemeente. Al stel ik het nog even uit om daar dan over te spreken. Maar het komt kennelijk ook in deze psalm voor. Maar daar hebben we het nog wel over. Daar gaat het trouwens ook ons niet in de eerste plaats om. Waar het althans mij om ging, is dat deze psalm, en met name de uitspraak van vers 7, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat deze uitspraak in het Nieuwe Testament een paar keer geciteerd wordt en wordt toegelicht dus, terwijl ook hier in de psalm zelf de uitspraak wordt toegelicht, zodat we, als we die schriftplaatsen naast elkaar leggen, toch een aardig inzicht zouden moeten krijgen in wat het eigenlijk betekent. En dat lijkt me wel nodig, want de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, blijkt in de praktijk door velen op geen enkele wijze begrepen te worden. De twee delen van de uitspraak zelfs niet. De ene deel, namelijk, gij zijt mijn zoon, want daar begrijpt men niet van, dat een zoon is. En aan de andere kant, heden heb ik u gegenereerd, waarna plotseling discussie lijkt te ontstaan over de vraag wanneer dat dan eigenlijk was en hoe dat dan gebeurde. Moeilijke zaak, maar niettemin, de schrift zelf geeft antwoord op deze dingen. Dat is niet zo problematisch. Het eerste wat ik moet zeggen, dat doe ik dan zonder verdere Bijbelse argumentatie. Het eerste is dat als er staat, gij zijt mijn zoon in vers 7, dan betekent het uiteraard, gij zijt mijn erfgenaam. Ik dacht dat het bij de meesten van u al langzamerhand wel bekend was. En anders vraagt u het in de pauze maar eens na. Het punt is namelijk dat het begrip zoon in wezen heel weinig en eigenlijk officieel zelfs helemaal niets te maken heeft met kindschap of met de voortplanting. Verwekking mag ik al niet meer zeggen, maar want dat heeft ook nogal een uitgebreide betekenis in de schrift. Maar als er staat, gij zijt mijn zoon, is dat heus niet hetzelfde als gij zijt mijn kind. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het kindschap heeft te maken inderdaad met voortplanting, met de verschijning van de nieuwe generatie in het algemeen. Maar het begrip zoon in de schrift heeft enkel en uitsluitend de betekenis van erfgenaam. Ik heb nog nooit een betere term ervoor gevonden. Erfgenaam in de brede zin van het woord. De zoon is per definitie degene die de bezittingen van de vader overneemt. En daarmee is trouwens ook het begrip vader gedefinieerd. Want vader is per definitie degene die zijn bezittingen en zijn hoedanigheden daarmee zelfs overdraagt aan iemand die daardoor de zoon wordt. Dat is het verhaal. We hebben dat al eens vaker besproken. Als u een goede Bijbelse encyclopedie, ik moet even nadenken hoor, een goede Bijbelse encyclopedie naslaat, dan zult u zien dat daarin netjes verteld wordt dat het begrip zoon van alles kan betekenen. En daar worden nogal wat dingen genoemd. Zoon blijkt een titel te zijn voor een koning, voor een priester, voor een profeet, voor een leraar. Er moeten nog een paar dingen zijn, maar ik noem maar even een paar dingen zo uit het hoofd, hè. Want de zoon is degene die ontvangen heeft, en dat geldt voor een koning, die ontvangt het koningschap, een priester heeft het priesterschap ontvangen, een profeet, profeetschap ontvangen, en verder een leraar wordt vader genoemd en de leerling wordt zoon genoemd. Ik zei het geloof ik net niet helemaal correct, maar de leerling wordt zoon genoemd en de leraar wordt vader genoemd, omdat de leraar zijn kennis en daarmee zijn hoedanigheden, in zekere zin zelfs zijn identiteit overdraagt aan zijn leerling, en dat heet dan per definitie de zoon. En daar gaat het maar om. Zoon is namelijk de erfgenaam, degene die de bezittingen van de voorgaande generatie zal overnemen, om de wel dood eenvoudige reden dat de oude generatie geacht wordt te verdwijnen. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En de oudere generatie zoekt dus naar een zoon, heeft een zoon nodig om de bezittingen over te dragen. En dat is in feite het geval in verband met de Godheid zelf. Wij kennen God immers als de schepper. Dus je zou vragen, wie of wat is God? Dan zou je toch eerst moeten antwoorden, de schepper. Hij is de schepper van hemel en aarde. Maar het verhaal is dat de schepping verdwijnen zal. Dat deze schepping een zeer tijdelijk is. De dagen daarvan zijn geteld, om zo te zeggen. Deze oude schepping zal vervangen moeten worden door een nieuwe schepping. Dat is dus in zekere zin een nieuwe generatie. En de vraag is, wie krijgt die nieuwe schepping? Want het hele punt is dat helemaal de oude generatie verdwijnt. Ook in verband met de Godheid wordt daarover gesproken. Dat is weliswaar niet zo makkelijk te begrijpen naar het schijnt. Dat geef ik ogenblikkelijk toe. Maar niettemin wordt zelfs in de schrift geleerd dat de God die in het Oude Testament het Oude Verbond gaf, die de wet gaf enzovoort, die God die aan Israël verscheen op de Sinaï, zelfs die God zou sterven en is inmiddels gestorven. En het wordt uitgebreid gezegd, ook in het Nieuwe Testament. Ja, of je er wat van begrijpt, is het punt niet. Het gaat er eerst om dat je dat gelooft en in de schrift ziet staan. Het punt is gewoon dat die oude schepping verdwijnt en een nieuwe verschijnt. Maar zo wordt er ook gesproken over de schepper die een erfgenaam zoekt inderdaad. En die inderdaad een erfgenaam heeft. Hij heeft iemand gevonden, namelijk de mens Jezus Christus. Ja, zo heet dat bij gelegenheid. Die hij inderdaad tot zijn erfgenaam heeft aangesteld, dat hij hem ook inderdaad verwekt heeft, doordat de Heilige Geest kwam over Maria enzovoorts. Dat zal ons niet ontgaan zijn, neem ik aan. En dat blijft natuurlijk ook waar, maar al was hij dan een kind van God en het kind uit God geboren, dan nog is het maar de vraag of hij inderdaad ook tot zoon zal worden aangesteld, want daar gaat het in de praktijk om. En inderdaad, dat is inmiddels gebeurd en daar spreekt de psalm over. Niet over kerstfeest hoor, daar spreekt de psalm niet over. Het spreekt niet over een kind is ons geboren. Het spreekt over een zoon is ons gegeven. Juist, precies, ja. Die twee dingen staan weliswaar soms naast elkaar in Jesaja bijvoorbeeld. Maar het zijn twee verschillende dingen. Een kind is ons geboren, allemaal goed en wel. Maar het gaat om het resultaat. En het resultaat is, een zoon is ons gegeven. En over die zoon gaat het hier inderdaad. En de discussie in deze psalm heeft daar van alles mee van doen. Want de vraag in deze psalm is, wie erft de wereld? Daar komt het ongeveer op neer, hè? Vers 1. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde en zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen enzovoorts. Het gaat erom wie de macht krijgt, zal ik dan maar zeggen, over de wereld, de schepping als zodanig. Want daar komt het in de praktijk op neer. Er wordt dus ruzie gemaakt eigenlijk over wat wij gewoon de erfenis noemen. En dat is een tamelijk bespottelijke zaak. In onze ogen zeker, omdat wij weten wie de wereld zal erven. Je kunt nog wel wat noemen natuurlijk. Nou, je zou eigenlijk eerst moeten noemen Abraham, hè? Hem is de belofte gedaan, volgens Romeinen 4, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Maar de gedachte daarbij is dat hij erfgenaam der wereld zou zijn op grond van geloof. Het was bovendien een belofte aan hem en in het bijzonder aan zijn zaad na hem. En dat was niet Isaac, hoewel het ermee te maken heeft natuurlijk. Maar dat was de zoon van Abraham uit Matthäus 1 vers 1, namelijk de Heer Jezus Christus. Die zou de wereld beërven en dat betekent in de praktijk dat hij eeuwig leven zou hebben bovendien. Maar waar het in de psalm om gaat, is dat de mensheid, de volkeren in het algemeen zich druk maken over de macht, over de volkeren, over de aarde, over de wereld en als het even kan over de hele schepping, over het hele al zelf, hè? Over staal was gesproken, waar is Boesma? Oh ja, staal. Goed. Ja. De macht over het heelal eventueel, maar degene die die macht in handen heeft en die wie daar over gaat, zal ik maar zeggen, die lacht daar gewoon om. Want dat is wat er staat. Hè? Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten, omdat hij zegt dat hij zelf zijn koning gezalfd heeft over Sion, want zo staat het in vers 6. Dat wil zeggen, de schepper zelf maakt wel uit wie die wereld zal erven. En de volkeren mogen dan tekeer gaan, maar God zelf heeft zijn zaak al lang geregeld. En zijn erfgenaam, want dat is de gedachte, zijn erfgenaam en daarmee vanzelfsprekend zijn koning aangesteld. En dat staat dan in de daaropvolgende verzen. Maar laat ik even langzaam door de psalm heen gaan. Waarom woeden de heidenen eigenlijk? Want dat was de vraag, hè? Het heeft geen enkele zin, omdat God zelf zijn koning gezalfd heeft. Dan moet ik erbij zeggen dat heden uit vers 7 natuurlijk nog niet had plaatsgevonden toen deze psalm geschreven werd. Maar het maakt in de praktijk niet zo geweldig veel verschil, omdat God zijn belofte al lang gedaan had aan Abraham, zowel als natuurlijk aan David, van wie deze psalm is. Er staat tenminste in het Nieuwe Testament dat het zo is, hè. God had zijn beloften al lang gedaan, die zijn onberouwelijk. Dus ook in oude testamentische tijd stond de afloop van het verhaal al vast. Er was geen enkele reden om te woeden en om ijdelheid te bedenken, want God zelf had zijn plan al lang gemaakt. En het blijkt dan dat in de dagen van David ook al, maar eigenlijk al sinds, zullen we maar zeggen Genesis 1 dan en anders Genesis 3, dat sinds Genesis 3 dan in ieder geval de mensheid zich al ernaar uitstrekt om de macht over de schepping over te nemen. En wat daarbij overigens niet geïnspireerd door God zelf, vanzelfsprekend, maar door de grote tegenstander die precies hetzelfde altijd nastreefde. Hoe dat ook zij, de heidenen woeden, de volken bedenken ijdelheid. We komen er later wel op terug, nog even, maar in het Nieuwe Testament wordt de uitdrukking zelfs toegelicht, want daar wordt zelfs gezegd dat de term heidenen inderdaad staat voor heidense volken in het algemeen, en er wordt gezegd dat de term volken staat niet voor de heidenen, maar inderdaad voor de volken Israëls. Dat is moeilijk om uit te leggen, dat heeft alles met het Hebreeuws te maken, de Hebreeuwse term hier. Het woord volken betekent zoveel als menigten, of het zou zelfs stammen kunnen zijn, of wat dan ook maar. Maar in Handelingen 4, en ik hoop er echt vandaag nog op terug te komen, in Handelingen 4, vers 25, wordt deze uitspraak aangehaald. En daar wordt verklaard dat heidenen staat voor de heidenen van die dagen, de Grieken, de Romeinen, de barbaren, wie het maar geweest mogen zijn. Galliërs hebben we daar elke keer al over gehad, dus daar kan ik niet steeds over beginnen. Hè? Heidenen dus in het algemeen. En de volken blijkt te zijn de aanduiding van de volken Israëls. Dat is trouwens niet zo gek. Want je kunt het natuurlijk opvatten als menigten of stammen, maar je kunt het ook gewoon laten staan als de volken Israëls. Want wij kennen er bij nader inzien ook inderdaad twee. Twee volken Israëls. Ja, dan heb ik de gemeente nog niet eens meegerekend. Hè? Want die kan hier niet meegerekend worden, vanzelfsprekend. Maar het zijn er twee, hè? De twee en de tien stammen van Israël. Maar hoe dat ook zij, het slaat op Israël, wordt er uitdrukkelijk gezegd. En als dan staat in vers 2 van Psalm 2, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen, dan wordt daar gesproken niet alleen over de heidense volkeren die overeenkomsten sluiten en gezamenlijk in opstand zijn tegen God, of tegen de Heer en tegen zijn gezalfden, maar er wordt ook duidelijk Israël bij ingesloten. Israël doet daar ook aan mee. En de eenvoudige verklaring en tegelijkertijd het eenvoudige voorbeeld wat gegeven wordt in Handelingen 4, is dat daar Herodes als de koning der Joden en Pilatus als de vertegenwoordiger van de keizer in Rome, dat die twee inderdaad het eens waren in een gemeenschappelijke vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. En er staat er drukkelijk bij, vanaf dat moment werden zij vrienden. En dan gaat het over de eenheid tussen heidenen en de Joden, laat ik het maar zo zeggen dan, maar ik moet eigenlijk zeggen de heidenen en Israël, officieel, die het op een akkoordje gooien, die het eens worden met elkaar, omdat ze een gemeenschappelijke vijand hebben en hadden, namelijk de Heer Jezus. En zo zal het dus kennelijk in de toekomst ook gaan. Maar daar hebben we het nou vandaag niet over. Hè? Maar het gaat erom dat het dus inderdaad een uitdrukking is die slaat op de gehele mensheid. Meer soorten hebben we namelijk niet. De heidenen en de volken Israëls, dat hebben we ze allemaal gehad, die stellen zich op en beraadslagen tezamen. En de nadruk ligt kennelijk op tezamen. Niet zij beraadslagen alleen maar ze doen dat ook gezamenlijk. Ze worden één, want ook dat staat in de verklaring die gegeven wordt in Handelingen 4. Zij beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En eerlijk gezegd, bij nader inzien denk ik dat de Heer en zijn gezalfde gelezen zou moeten worden. En op zijn minst kan worden als de Heer namelijk zijn gezalfde. Dat is de meest eenvoudige lezing overigens. Want de gezalfde, dat is gewoon, dat weet u wat het is, hè? De Messias, dat woord is dat, hè? De Messias. De Christus, als het Grieks geweest zou zijn, zou de Christus staan, hè? En wij kennen Christus als de Heer, hè? En wij kennen de Heer als Christus. Hij is immers Jehovah Mashiach, de Heere Christus. En die twee uitdrukkingen staan hier bij elkaar, dus ik ben geneigd om dat en op te vatten als namelijk, zoals het zo vaak in de Bijbel gebeurt. En als u twee verschillende dingen in ziet, vooruit dan. Het maakt in de praktijk toch niet zoveel verschil. Het is in elk geval opstand tegen God. Laten we het daar maar op houden. En opstand tegen God is in ieder geval opstand tegen de Heer, wie het ook wezen mag. En is een opstand tegen de Messias. Maar nogmaals, de eenvoudige lezing is gewoon, zij beraadslagen tezamen tegen Jehovah Tegen zijn gezalfde, namelijk zijn gezalfde. Het is de gezalfde des heren. Die tweede naamval die heb ik ook niet uitgevonden. Die is wat lastig soms. Maar het gaat in ieder geval volgens Handelingen 4 om vijandschap tegen de Heer Jezus. Die op dat moment trouwens nog niet eens de Christus was. Hij was nog niet eens de gezalfde des heren op dat moment. Maar het wordt er al wel op van toepassing gebracht. En daar gaat het maar om. De volkeren der aarde dus in opstand tegen de Heer. En in het bijzonder tegen de Christus. Zeggende, laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. Want de gedachte is natuurlijk dat de mensheid in het algemeen gebonden is aan de raadsbesluiten Gods. God zelf heeft zijn plannen gemaakt, zal die ook inderdaad volvoeren. Alleen de mensheid in het algemeen probeert zich daaraan te onttrekken. Want de machtsstrijd tussen mensen onderling, die breidt zich zelfs uit naar de hemel. Dat wil zeggen, men strijdt zelfs om de macht met God. En dat doen niet alleen de grote lijstlieden der aarde, maar dat doen die buren ook. Nee, de mijne heb ik al zo vaak genoemd, dus daar kan ik niet meer aan de gang blijven. Hè? Maar dat doet de mens het algemeen. Strijd om de macht, zelfs in zijn eigen privéleven. Wie daar de baas zal zijn, wij of iemand anders. Nou goed. Men probeert dus de banden te verscheuren en de touwen los te maken. Men probeert zich los te maken van God. Dat is tot op zekere hoogte zelfs gelukt sinds de dagen van Handelingen 4. Wat ik nog steeds dus niet heb opgezocht. Want wat de schrift ons leert is dat de mens inderdaad zich wilde losmaken van God. Zeker ook in de dagen van de Heer Jezus. Toen het licht kwam in de wereld. Johannes 1. Maar toen de wereld hem niet gekend heeft. En toen het licht kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Daar hebben ze dus ook allebei bij elkaar, hè? In Johannes 1, de heidenen en Israël. De wereld namelijk en het zijne. Maar ze hebben het licht niet aangenomen, want ze hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. Waarna we het vervolg lezen, onder andere dan in Romeinen 1, waar staat, daarom heeft God hen ook overgegeven aan wat ze zelf gekozen hebben. Aan hun eigen onreinheid. En overgegeven is prima, maar het woord betekent echt ook losgelaten. God heeft hen losgelaten. God heeft de mensen gang laten gaan. Hij heeft gezegd, als je dan mij niet wil en je eigen weg wil gaan, wel ga je gang dan. En God heeft dus de mens losgelaten, omdat de mens God losliet. En het lijkt er dus inmiddels bijna 2000 jaar op of de banden inderdaad verscheurd zijn en of de touwen inderdaad los zijn gegooid. Bijna trossen gezegd. Wat, hè? Dat is een beetje erg Nederlands dan. Hè? Maar daar ziet het naar uit. Zo lijkt het. Maar als Romeinen 1, vanaf vers 18 dan, als Romeinen 1 dat uiteenzet, dat God de mensheid heeft losgelaten en dat tot driemaal toe herhaalt, zeer uitgebreid, dan wordt het daarna in het eerste deel van Romeinen 2 natuurlijk wel opgewezen dat in de toekomst de toorn Gods in alle hevigheid zal komen over de mens in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Met andere woorden, de mens schijnt nu zich ontrukt te hebben aan de banden Gods, schijnt zich van God losgemaakt te hebben, maar het is maar half waar, want er blijkt dat God straks in de toekomst gewoon weer de touwtjes, wat heet touwtjes, hè? De leidsels, de leiding, de touwtjes in handen neemt. Want dat is wel wat er gaat gebeuren. En dan zal inderdaad de dag des toorns, de grote verdrukking, aanbreken. En vervolgens komt er natuurlijk ook een dag der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Al ben ik geneigd dat in verband te brengen met de jongste dag dan. Maar goed, dat was Romeinen 1 en 2. Maar het punt is dat deze psalm dus bijzonder goed past op onze dagen en op onze bedeling. Waarin immers de Zoon al gegenereerd is. Dat is langzamerhand wel bekend natuurlijk. En waarin het lijkt alsof de mens de overwinning behaald heeft en de touwen van zich heeft kunnen werpen. En bedenk dan dat als Handelingen 4 vers 25 vers 1 van Psalm 2 toepast op de dagen van Herodes en Pilatus, dan betekent het dat vanaf dat moment deze psalm bijzonder actueel is. En dus toen al is ingegaan, en als de psalm een beschrijving geeft van bepaalde situaties, dan zijn dat de situaties zoals we die kennen inderdaad sinds de eerste komst van Christus, toen de Zoon werd aangesteld, maar toen ook de heidenen en Israël het een werden in hun gemeenschappelijke tegenstand tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, en de banden lijken ook verscheurd te zijn. En de hoogmoed van de mens kent sindsdien dan ook inderdaad nauwelijks nog grenzen. Vroeger zei, nee, dat is alweer achterhaald al, maar vroeger zei hij kan zelfs naar de maan. Ja. En dan dacht ik altijd, dat had ik altijd al gedacht, dat hij dat kon, zelfs maar lopend. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Hij kan zover, hij is hoogmoedig. Hij heeft zich losgemaakt van God. En de godheid als zodanig, godsdienst in het geheel schijnt een achterhaalde en verouderde zaak te zijn. Enzovoort. De touwen schijnen dus inderdaad verscheurd te zijn. Maar die in de hemel woont. En let op, die in de hemel woont. Ik zeg altijd, wonen betekent ook blijven. Het is permanent verblijf. Die in de hemel woont, zal lachen. Want dat is wat hij doet. En niet alleen in onze dagen, dat doet hij al. In elk geval, sinds dat de Christus maar verschenen is, dat wil zeggen sinds dat de Zoon werd aangesteld. En hij lacht nog en hij zal dat ook blijven doen. En hoogstwaarschijnlijk lacht hij ook het laatst. Ja. Toch? Dat kan niet missen. Als je de wereld erft, dan lacht je uiteraard ook het laatst. En die lacht uiteraard het best. De reden voor dat gelach en voor de spot die er bovendien ook bij genoemd wordt in vers 4... is natuurlijk dat de overwinning over deze volkeren allang behaald is. En dat de volkeren eigenlijk allang aan Christus zijn onderworpen. Maar de humor zit er maar in dat de volkeren dat niet weten en niet geloven. En doen alsof het niet zo is. En die in de hemel woont, die dus de overwinning allang gehaald heeft, die laat de touwtjes een beetje vieren. En de mens gaat zijn gang en zegt, zie, want ik word niet tegengehouden. We hebben gewonnen. Maar het is natuurlijk bespottelijk vanaf de kant van degene die de touwtjes in handen heeft. En daar gaat het maar om. Het is ook een bespottelijke zaak natuurlijk. Die in de hemel woont zal lachen. En nogals, dat gelach heeft alles te maken met de komst van de Messias. Het aanbreken dus van het nieuwe verbond. Zoals het dan ook eigenlijk hier beschreven wordt. Alle reden tot een blijde boodschap. Diezelfde blijde boodschap die wij ontvangen hebben. Het woord der waarheid, namelijk het evangelie onze zaligheid, is een blijde boodschap. Het is alle reden voor ons ook om te lachen. En ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik doe het toch. Dus alle reden voor ons ook om enigszins de spot te bedrijven. We moeten alles met mate doen, zegt de schrift, dus doen dat ook. Zullen we enigszins de spot drijven met het woeden der heidenen en het bedenken van ijdelheid door de volken. Niet omdat het niet tragisch is, maar wel omdat wij weten dat het tot niks leidt. En wie zijn wij nou helemaal? Maar wij weten dat het tot niks leidt. Goed. Dan zegt vers 5, dan, en dat betekent in de praktijk daarna, later, vervolgens, na vers 4, na de tijd ook van vers 4, dan dus in de toekomst zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Dat komt precies overeen met wat de Romeinenbrief daarover zei, in Romeinen 1, de tweede helft van het hoofdstuk, de beschrijving van de toorn Gods, die nu over de mensheid komt, dat wil zeggen die nu op de mensheid ligt als het ware, want zo staat het daar. Maar dat is een toorn die over alle goddeloosheid der mensen komt, die immers de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden. Maar dat is een toorn die niet ontstaat uit het spreken van God, maar dat is juist de toorn die ontstaat uit het zwijgen van God. En voor ons als gelovigen zou het toch begrijpelijk moeten zijn dat als God werkelijk zwijgt, dan is dat niet zo best. Als het waar is, en dat geloven wij immers, dat de mens leeft bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat, en we lezen dat God zwijgt, dan is dat heel goed te beschrijven als toorn. En dat gebeurt in de praktijk ook in Romeinen 1. Ik heb het inmiddels nog maar voor me liggen, vanwege de duidelijke parallel, waarin Romeinen 1 vers 18 staat, de toorn Gods wordt geopenbaard, en dat is niet toekomende tijd, maar gewoon tegenwoordige tijd. Nu zou er dus bij hebben kunnen staan, heden. De toorn Gods wordt nu geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Woordje als, dat is gedrukt, dat hoort er helemaal niet bij. En de mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden zijn niet sommige mensen, het zijn alle mensen. En de enige die daar niet bij horen bij die categorie, nou wie zijn dat? Die de waarheid niet en ongerechtigheid ten onder houden. Nou, als je het zwart-wit stelt, dan zijn het de gelovigen van onze bedeling, is het de gemeente. Maar dat is heel zwart-wit gesteld, want helaas ken ik gelovigen. Die ook de waarheid en ongerechtigheid eronder houden, ten onderhouden. En over hen komt dus net zo goed die toorn Gods. Waarna de vraag is, wat is dan die toorn Gods? Of, om het met Johannes 3 te zeggen, wat is dan het oordeel waarin de mens is? Er staat toch, wie niet gelooft is al veroordeeld. In Johannes 3, dat weet u toch, hè? Ja, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Wat is dan dat oordeel? Want wij dachten dat zo iemand pas geoordeeld wordt op de jongste dag. Nou, staat er gewoon achter. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want de werken waren boos. Kortom, het oordeel is dat het licht wat eenmaal in de wereld verscheen, volgens Johannes 1, bij de eerste komst van Christus, dat dat licht weer uit de wereld teruggetrokken is. God heeft zijn licht teruggenomen. Vandaar dat de Heer ook zei in het Johannes Evangelie, uiteraard, werkt zolang het dag is. Want de nacht komt. Of gewoon in klare taal, de zoon des mensen zal wederkeren naar waar hij tevoren was. Dat huis des vaders namelijk. Kortom, het licht is uit de wereld verdwenen en de wereld is in duisternis achtergebleven. Dat is het oordeel. Kortom, dat is die toorn waarover hier in Romeinen 1 gesproken wordt. Vers 18, de toorn Gods wordt, niet zal worden, wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Omdat de mensen nou eenmaal de waarheid en daarmee het licht, de waarheid dus, in ongerechtigheid ten onder houden. Waarna uitdrukkelijk gezegd wordt dat zij God kunnen kennen, dat wil zeggen, ze weten wie hij is, maar zij willen hem niet kennen, dat wil zeggen, ze willen geen gemeenschap met die God, ze willen zich niet aan die God onderwerpen. En dat is waar het om gaat. En dan staat er vervolgens in vers 24, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten. En dan vers 26, want we doen het wat sneller, dan vers 26, daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare, of oneerlijke, wat hetzelfde is, tot oneerlijke bewegingen. En vervolgens vers 28, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betalen. Het hele gedeelte van vers 24 tot en met 32 spreekt over het feit dat God de mensheid heeft losgelaten en al die onreinheid, om het dan maar zo netjes te zeggen, al die onreinheid die daar wordt opgesomd, is onder andere daar het gevolg van. God grijpt niet in en laat dat gebeuren. Hij liet de mens los en hij gaf hen daarbij over aan de toorn en het oordeel wat zij zelf gekozen hadden. Zij rukten zich als het ware los. En wat God gedaan heeft, is gewoon de hand opengedaan. Zei, nou, ga dan maar een poosje in. Mijn tijd komt nog wel. Want dat is meteen het vervolg op het verhaal. Hoofdstuk 2, vers 1. Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt. En dan meteen vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns. En dat spreekt uiteraard over de toorn in de toekomst. 1 vers 18 spreekt over de toorn in het heden. De passieve toorn van God. Namelijk, het spreekt over dat God zwijgt en dat het dus duister is in de wereld. En vers 5 van hoofdstuk 2 spreekt over de actieve toorn van God. Wanneer namelijk de dag zijn toorns aanbreekt. En volgens openbaring 6 is dat in ieder geval in het midden van de 70ste week van Daniel. Dan begint de dag des toorns. Ja. Over Israël en 3,5 jaar later de dag des toorns over de volkeren. En dat duurt dan nog wel even. Een hele generatie lang. Hè? De bekende generatie uit Matteüs 24. Totale periode van pakweg een jaar of 40 dan vooruit. Hè? De dag des toorns, waarin een oordeel Gods, een toorn Gods, zal komen over de volkeren der aarde. Met als doel, we worden geacht dat te weten vandaag, hè, met als doel de oprichting en de openbaring, en moet ik eigenlijk zeggen, de openbaring van het koninkrijk van Christus, de Zoon Gods, op aarde uiteraard. En daartoe zullen de heidenen en de volken om die termen dan maar even apart te houden, die zullen inderdaad aan hem worden onderworpen. Maar het gaat gepaard met de dag des toons en de openbaring van het rechtvaardig oordeel gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. Dat is Romeinen 2. Zodat inderdaad gesproken wordt over dat God de mens heeft losgelaten, dat wordt er als toorn beschouwd, waar in de toekomst komt de dag des toons. In het boek Openbaring, maar ook op andere plaatsen, lezen wij dat als de Heer zal verschijnen in de toekomst, dan zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. Dat is leuk om te tekenen. Ik heb zulke plaatjes ook wel eens gezien. Ik vraag me altijd af of de tekenaar dan wel begrepen heeft waar het eigenlijk over gaat. Er zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. Het zwaard is immers een beeld van het woord Gods. En als het komt in de vorm van een zwaard, betekent het in elk geval dat het oordeelt. En eigenlijk betekent het dat het de dood brengt. Ik vind Hebreeën 4 altijd nog een mooi voorbeeld. Omdat daar midden in het boek staat, het woord Gods is levend en krachtig. Scherp snijden en dan enig twee snijden, scherp zwaard. Dat vind ik altijd aardig, want welk oordeel wordt daar dan, over welk oordeel wordt daar dan eigenlijk gesproken? En het verhaal is natuurlijk het oordeel over de hele zondige wereld. Het oordeel namelijk wat voltrokken werd over de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, waardoor inderdaad, dan gaan we weer wat smaller, een einde gebracht werd aan de heerschappij van de zonde. En nog smaller, waar een einde gebracht werd aan de heerschappij van de wet en dus van het oude verbond. En dus breekt sindsdien het nieuwe verbond aan. En dat is precies het onderwerp van de Hebreeënbrief natuurlijk. Maar het zwaard oordeelt inderdaad. Het woord God brengt een oordeel over de oude mens. Op wat voor wijze doet er niet toe, maar het gebeurt nou eenmaal. Hoe dan ook, wij leven in de dagen waarin God zwijgt, dat wil zeggen niet tot die volkeren, die losgeslagen volkeren, spreekt. Dat doet hij niet, hij zwijgt. Dat is het dilemma waarvoor wij staan, het dilemma van een gesloten hemel. God spreekt nou eenmaal niet, hè. We leven in de tijd van The Silence of God, om maar de titel van een boek te citeren dan, hè. Het grote zwijgen van God. Maar neem niet weg dat in de toekomst een tijd aanbreekt van nog grotere toorn, wanneer namelijk die God die nu zwijgt, niet meer lacht wellicht, misschien ook wel, dat weet ik niet, maar in ieder geval wanneer hij alsnog zal spreken, weer, want dan staat er hier, dan zal hij tot hen spreken, tot hen, tot die volkeren namelijk, en die heidenen uit vers 1 en 2, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En dan gaat er dus echt een zwaard uit zijn mond uit, of zoals het elders staat, hij zal de tegenstander verslinden met de adem zijns monds. En dan komt er precies hetzelfde neer. Hij zal spreken tot hen spreken en de komst van zijn woord brengt hem het oordeel, de dood namelijk. Hij zal tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat is de beschrijving van de dagen van de wederkomst van Christus. En de gedachte is natuurlijk dat dan de toorn Gods inderdaad actief wordt. We hebben nu de passieve toorn Gods. Het is duister in de wereld, God spreekt niet. Maar als straks in de toekomst de actieve toorn van God geopenbaard wordt, dan zal hij inderdaad spreken. En dan komt er inderdaad dat oordeel van die grote verdrukking over de levende mensheid. Gepaardgaande overigens met ook het spreken, namelijk de prediking van het evangelie. En beide dingen samen moeten leiden tot de bekering van Israël en de bekering van de volkeren. Daar komt het in kort op neer. En de aardigheid is dat deze psalm, weliswaar in Handelingen 4 vers 25, wordt toegepast op de dagen van Herodes en Pilatus, waar Jood en Heiden dus één zijn in hun vijandschap tegen Christus. Maar dat wij aan de andere kant dienen te begrijpen dat deze beschrijving in de eerste verse van psalm 2 eigenlijk de beschrijving is, en in laatste instantie de beschrijving is van de situatie straks in de dagen van de grote verdrukking. De dagen namelijk van de wederkomst van Christus, de komst van het beest en van de antichrist. Ik hoop maar dat u weet wat dat is. Want het beest en de antichrist samen zullen inderdaad enerlei mening doen. Ze zullen dezelfde dingen nastreven en zich verzetten tegen de Christus die dan inderdaad op aarde verschijnen zal en wellicht op dat moment zelfs al verschenen is. Als ik dit weer hoor buiten, dan denk ik altijd dat ik blij ben dat ik bij het leger des Heils terecht kan, vind je niet? Nou, het gebouw is nog niet zo oud, dus we weten nog niet wat het hebben kan. geweldige oostenwind. Maar goed. Om terug te keren tot deze geschiedenis. Deze psalm, waar het mij dus even om gaat, is dat de psalm van toepassing gebracht wordt op de vijandschap van de volkeren en de heidenen tegen de Heer Jezus. Maar dat de psalm net zo goed van toepassing is, en wellicht misschien nog in veel sterkere mate, op de toekomst wanneer de heidenen en de volken Israëls inderdaad in opstand zullen komen tegen dezelfde Jezus van Nazareth. Tegen de Messias namelijk. Nu niet in zijn eerste komst, maar in zijn wederkomst. De eerste komst heeft ertoe geleid dat de Heer weer verdween en zijn aangezicht verborg. En zo bracht hij een passieve toorn over de volkeren. Maar in de toekomst, dan zal het zo niet gaan. Dan zal hij inderdaad wel degelijk zijn wil doen. En dan zal hij wel degelijk die volkeren aan zich onderwerpen. En daar gaat het maar om. En dat is dus de actieve toorn Gods. Maar de psalm is op beide situaties van toepassing. En eerlijk gezegd, wij kennen natuurlijk nog wat profetieën waarvan we dezelfde dingen moeten zeggen. Namelijk dat ze van toepassing waren op de dagen van de eerste komst van Christus. Maar dat ze ook van toepassing zullen zijn op de dagen van de wederkomst van Christus. Wel, die profetieën die ik zo uit het hoofd daarvan zou kunnen noemen, daarvan moet ik allemaal zeggen dat ze niet van toepassing zijn op de dagen van de eerste en op de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ook op alle dagen daartussenin, hoor. Zal ik een mooi voorbeeld geven? Een bekende voorbeeld van de profetie uit Joël 2. Over ik zal mijn geest geven op alle vlees enzovoorts. En Petrus op de beruchte Pinksterdag. Nee, in sommige kringen is dat berucht. Ja, goed. Nou goed. Petrus op de bekende Pinksterdag zei: dit is het waarvan Joël gesproken heeft. En hij las de profetie voor. Over die uitstorting van de geest. Nou, dat schijnt dus zo te zijn. Dat moet ook wel zo zijn, want het staat in de Bijbel. Het neemt echter niet weg dat als wij de woorden van Petrus niet zouden kennen en we zouden gewoon Joël bestuderen binnen het kader van de Oud-Testamentische profetie, dan zouden we zeggen, deze profetie over de komst van de Heilige Geest is van toepassing op de dagen aan het einde van, uitdrukkelijk, het einde van, officieel het einde van de 70ste week van Daniël. Want die 70ste week van Daniël, en met name de tweede helft daarvan, wordt in datzelfde hoofdstuk, Joël 2, uitvoerig besproken. Uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. En dan uiteindelijk wordt er gezegd, maar al wie de naam des Heeren zal aanroepen, in Jeruzalem uiteraard, zal behouden worden, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat is wanneer de Heer zijn geest zal uitstorten op alle vlees van Israël, wel te verstaan. Want zo zou je dat in de eerste plaats moeten lezen. Ja, niet uitsluiten, maar in de eerste plaats. Hè. En dat betekent dus dat die profetie vervuld zou worden aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan wordt die toegepast op Israël, officieel op Israël. Dat is maar een handjevol, maar dat doet er niet toe. Nee, het overblijfsel uit Jeruzalem, dat is het officiële Israël. Dat is niet veel. Hè. Maar niettemin, dat is de officiële toepassing van de profetie. Maar Peter zegt in de Pinksterdag, het is nu. Maar het hele punt is, Petrus had gelijk, maar het is vandaag nog steeds van toepassing, want dat is de vraag, op wie wordt de Heilige Geest uitgestort? Op al wie de naam des Heren aanroept, en wanneer roept men de naam des Heren aan? Romeinen 10 geeft een commentaar op, wanneer roept men de naam des Heren aan? Ja, als men tot geloof komt uiteraard, gewoon. En dan ontvangt men dus de Geest, dus op welke dag wordt Joël 2 vervuld? Op de dag dat u tot geloof komt, kwam. He? Toch? Dat wil zeggen, dat gaat gewoon door. Dat is gebeurd met ingang van de eerste komst van Christus. Eigenlijk al met ingang van de dag van zijn opstanding. Eigenlijk dus met ingang van het heden waarop de zoon werd gegenereerd. Want daar komt het op neer, de dag van zijn opstanding. Toen verscheen, nou dat kun je zo niet zeggen, maar toen werd de geest gegeven aan een ieder die gelooft. En dat gebeurt vandaag nog. En aan Israël officieel zal het gegeven worden, inderdaad, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daar gaat niks vanaf, dat is natuurlijk zo. Maar de profetie wordt continu vervuld, ook in onze dagen. Dus er wezen niks bijzonders aan. En zo is het met deze profetie uit Psalm 2 ook. Hij mag dan spreken in het bijzonder over Herodes en Pilatus, omdat Handelingen 4 dat zegt. Maar het gaat nog steeds om dezelfde situatie. Want er mag dan veel verschil zijn tussen de heidenen en de volken. In de praktijk is de overeenkomst tussen de heidenen en de volken nog altijd hun gemeenschappelijke vijandschap tegenover de Heer Jezus Christus. En dat woed, dat woekert vandaag nog steeds voort. Dat woedt vandaag nog steeds voort. En het zal weer op een hoogtepunt komen uiteraard in de dagen na de opname van de gemeente. En dus in de dagen de 70ste week van Daniel, de grote verdrukking enzovoorts. Maar het is net zo goed de beschrijving van de situatie in onze dagen. Nou, dan laat ik het maar even weer bij. In ieder geval in de toekomst zal God spreken, zal de Heer spreken in vers 5. In zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat zijn de dagen van de grote verdrukking, ongetwijfeld. En dan zegt God in vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En dat lijkt me een duidelijke zaak. Want vanaf de opstanding van Christus heeft God zijn koning gezalfd. Officieel aangesteld betekent dat. Heeft God zijn koning gezalfd over Sion, de berg zijner heiligheid. Aan de ene kant is dat natuurlijk het letterlijke Sion van in Jeruzalem, de berg in Jeruzalem zoals het heet. Aan de andere kant moeten we ook vaststellen dat Sion ook een ontastelijk Sion kan zijn, volgens Hebreeën 12, en dan is het de hemel. Het is maar de vraag wat hier bedoeld wordt, maar we hebben daar geen moeite mee, uiteraard, hè. Nee, allebei natuurlijk. Want God heeft zijn koning gezalfd, zowel in de hemel als ook op de aarde. Toch? Want daar zou het koninkrijk zijn. Eerst in de hemel, daarna ook op de aarde. Zodat dit Sion wat dubbelzinnig is. Het spreekt inderdaad over het hemels Jeruzalem, om het zo te zeggen. De hemel zelf, volgens Hebreeën 12. Maar het spreekt net zo goed over het Jeruzalem hier beneden. God heeft zijn koning gezalfd over Sion. Dat is officieel gebeurd, zeg ik, bij de opstanding van Christus. Dat zullen we nog wel zien ook trouwens. Want de vergelijking zou men bijvoorbeeld moeten maken met David, die ooit tot koning gezalfd werd. En dus van God uit gezien als koning beschouwd zou moeten worden, al brak er daarna een tijd aan waarin hij als koning slechts erkend werd door een handjevol mensen. En zo is het met de Heer Jezus Christus ook. Hij werd gezalfd. Hoe dan? Jesaja. De eerste toespraak van de Heer Jezus, naar aanleiding van de schriftplaats uit Jesaja. De geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij is dus gezalfd met de Heilige Geest. Men wordt namelijk, of de Heer werd tot koning gezalfd. En dus hij werd tot gezalfde, tot Messias, doordat hij de geest ontving. En wanneer kwam die geest? Even een andere tekst, Johannes 7. Nou, de geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijk was. Dus toen Jezus verheerlijkt werd, verscheen ook de geest, om het zo te zeggen. Met andere woorden, toen hij opstond uit de dood, was daar, verscheen daar, of ontving hij de geest. En zo werd hij gezalfd. Normaal wordt men gezalfd met zalfolie, maar de olie is ook een beeld van de geest. Komt allemaal op hetzelfde neer. Men wordt gezalfd door de geest. En de Heer ontving die geest officieel bij zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het om. En daar werd hij dus tot koning gesteld. En hij was uit de dood opgestaan en zei: mij is gegeven alle macht in Sion. Nee, in hemel en op aarde, zei hij. Maar dat zeg ik toch? Het Sion, namelijk het ontastelijke Sion, zowel als het tastelijke Sion. En daarmee waren die zaken geregeld. God in de hemel zegt: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, zo heet het altijd, hè? De berg mijner heiligheid. Je vraagt je af wat die heiligheid dan is. En daar kom je niet achter, zolang je niet gewoon vraagt wie die heiligheid is. Wie is dat? De heiligheid der heiligheden. Uit Daniel bijvoorbeeld. Hè? Is gewoon Christus zelf. De berg mijner heiligheid kan ook zijn de berg van mijn heilige. En de heilige, dus de heilige Israël, uit Jesaja bijvoorbeeld, is uiteraard ook gewoon de Christus. Met andere woorden, de berg mijner heiligheid is de berg waar die Messias zou moeten zijn. De heilige. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Waarna in vers 7 die koning zelf spreekt. De Heer Jezus dus. En zegt: ik zal van het besluit verhalen. Ik denk dat dat het deel is van het vers wat het minste aandacht krijgt altijd. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft op mij gezegd: gij zijt mijn zoon, Heden heb ik u gegenereerd. In de praktijk betekent het gewoon, maar we zullen dat nog duidelijker zien. Ik heb u uit de dood opgewekt. Vandaag. En daarmee tot zoon en dus tot koning aangesteld. Maar de gedachte in het vers is eerst, ik zal van het besluit verhalen. Dat is een merkwaardige uitspraak die mijn zinziens overeenkomt met de vele uitspraken in vele psalmen waar de psalmist en dus de Heer Jezus zegt dat als hij verlost zou zijn, nadat hij verlost zou zijn, zou hij spreken. Zou hij de naam Gods verkondigen in het midden van een grote gemeente. En in het midden van een gemeente zou hij God de lof zingen, enzovoorts. Staat er vele malen dat de Messias na zijn opstanding zou spreken. Zou spreken over wat hem was overkomen. Zou spreken over de verlossing waar hij zelf deel aan had gekregen. En het moet duidelijk zijn dat die uitspraken in de psalmen, waar het dus bedekte uitspraken zijn min of meer, maar dat die uitspraken in de psalmen een beschrijving geven van onze tijd, waarin de Heer zijn woord bekend maakt en zijn verlossing, zijn eigen verlossing, predikt, nou in ieder geval aan ons. Of je dat ook aan de wereld doet, durf ik zo niet te zeggen. Maakt trouwens niet zoveel uit. Maar wat ik ervan gelezen heb, in het algemeen, is dat hij zijn verlossing en dus zijn overwinning zal bekendmaken aan de zijnen. Aan zijn gemeente die hem gegeven zal worden. Of de gemeente in het midden waarvan hij geplaatst zou zijn. Komt in vele psalmen voor, het wordt in de Hebreeënbrief ook nog aangehaald enzovoorts. Kortom, zijn profetieën die zeggen dat de Messias na zijn opstanding uit de dood zichzelf aan de zijnen bekend zou maken. Dat is precies wat hij doet in ons en aan ons, aan de gemeente namelijk. Niet aan de wereld, dat kan moeilijk, want die is in duisternis immers. Maar alleen aan de gelovigen. Maar je moet wel letterlijk nemen wat ik nu zeg. Het punt is dat aan de ongelovigen hooguit gepredikt wordt de dood, in ieder geval het lijden en sterven van de Heer Jezus, tot aan, tot in zijn opstanding, maar verder ook niet, omdat vervolgens zijn opstanding en de consequenties daarvan, de gevolgen daarvan, hè, zijn opstanding en de hemelvaart gepredikt worden, niet aan de ongelovige wereld, aan de ongelovige zondaar, maar die dingen worden gepredikt aan de gelovigen. En dan nog alleen eigenlijk, goed beschouwd, alleen aan de, hoe heet het? Aan de volwassen gelovigen, aan de volmaakte gelovigen. Het is vaste spijs namelijk. Aan de geestelijke gelovigen, of hoe dat allemaal maar heten mag dan. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. De gedachte is gewoon dat maar een deel van de Bijbelse waarheid gepredikt wordt aan de zondaar. Want het grootste deel van de Bijbelse waarheid is niet bestemd voor zondaren, maar is bestemd voor kinderen Gods. Uiteraard. En het gaat over die dingen die bekend zouden gemaakt worden aan de gemeente. Namelijk niet alleen dat de Heer Jezus de overwinning behaald heeft, maar ook waaruit die overwinning bestaat. Want dat is de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen enzovoorts. Hè? En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Ik citeer even uit Efeze 1. Dat gaat over de dingen waaraan wij deel gekregen hebben. Die zal de Heer ons bekendmaken. En ook in een heel letterlijke zin is dat natuurlijk het geval. Omdat al die uitspraken over dat hij zich bekend zou maken aan zijn gemeente, aan de zijne, kan natuurlijk ook uitgelegd worden. Kan natuurlijk ook toegepast worden op het hele ontstaan, het schrijven van de nieuwtestamentische boeken. Van het hele Nieuwe Testament dus. Want het hele Nieuwe Testament is in het bijzonder de verklaring van de Heer Jezus Christus, over de Heer Jezus Christus, namelijk over wie hij geworden is en wie wij geworden zijn wanneer wij in hem geloven. Heel het Nieuwe Testament, inderdaad beginnend bij Matthäus 1, vers 1, ja. En inderdaad eindigend in Openbaring, ja. Tot in Openbaring aan toe dus. Waar het wel degelijk gaat over de positie van de Nieuwtestamentische gelovigen en in het bijzonder de positie van de gelovigen uit onze dagen. Want straks krijgen we nog meer Nieuwtestamentische gelovigen na de opname van de gemeente. Maar die bedoelde ik nou even niet. Want hun positie wordt in het Oude Testament ook al beschreven. Maar heel die roeping van de gemeente, die zal bekendgemaakt worden aan de gemeente, in de gemeente. En ik geloof dat dat dus de betekenis is ook van deze uitdrukking in deze psalm, psalm 2 vers 7. Ik zal van het besluit verhalen. Dat wil zeggen dat het feit dat die koning gezalfd is en dat de zoon gegenereerd is aangesteld, dat dat besluit ook inderdaad bekendgemaakt zal worden. In de eerste plaats in onze dagen aan ons, namelijk aan degene die geloven in de door God aangestelde Christus. Want daar gaat het in de eerste plaats om. En bedenk dan even dat hier in vers 7 kennelijk gesproken wordt over de dagen waarin wij leven, terwijl in vers 8 gesproken wordt ineens weer over die volgende bedeling. Net als in vers 4 en 5. Vers 4 spreekt in het bijzonder over onze bedeling en vers 5 spreekt over de grote verdrukking daarna. Nu lacht de Heer, dus ook geluid, min of meer, maar nu lacht de Heer, in de toekomst zal hij spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Nu is ook van toepassing vers 7, namelijk dat van dit besluit verhaald wordt, het rijkdom, de heerlijkheid van Christus gepredikt wordt. Het is eigenlijk het evangelie van Paulus, als het er helemaal over gaat, hè. Het evangelie tot verkrijging der eeuwige heerlijkheid, of het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Kunnen we dat zo gauw opschrijven? Nee, hè? Nou goed. Hoeft niet, staat in de Bijbel al. He? Het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dat is 2 Korinther 4. En het andere was het evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Ik meen dat Thessalonicense was, maar dat weet ik uit het hoofd niet meer. Sinds gisteren weet ik dat niet meer. Goed, maar inderdaad, dat besluit, dat wordt verhaald, dat evangelie wordt gepredikt. Dat namelijk die opgewekte Christus een positie heeft ontvangen in de hemel. Een positie waarin wij delen. En vervolgens de rest van vers 7 in onze dagen is van toepassing. Dat die zoon gegenereerd is. Wij kennen die zoon die in de toekomst ook als koning geopenbaard zal worden. Maar daarna spreekt vers 8 uiteraard over een volgende bedeling. Als er staat, eis van mij, als de Heer Jezus dus zelf zegt tot zijn vader die hem tot zoon heeft aangesteld. Eis van mij. Ik zeg het verkeerd om weer, hè. Ja, de vader spreekt tot de zoon en zegt, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Zodat hier duidelijk sprake is van vertraging. Er ligt dus tijd tussen het heden waarop de zoon werd aangesteld en het moment waarop die zoon eist en hem de einden der aarde tot zijn bezitting gegeven worden. Maar de gedachte is niet dat hij nog tot koning gezalfd moet worden of nog aangesteld moet worden, want dat is al gebeurd. Het wacht alleen op de praktische uitwerking daarvan. En dat wacht niet op u. Dat wacht niet op mij. Dat wacht zelfs ook niet op Israël. Toch? Het wacht gewoon op dat de Heer zegt, zo, nou is genoeg. Nou zal ik eens weer eens wat zeggen. En wanneer de Heer Jezus zal eisen, dan zal hij dat koninkrijk ontvangen. En de gevolgen daarvan zijn dat hij dat erfdeel, de heden, de aarde, zal verpletteren met een ijzeren scepter. Dat staat in vers 9. Er komt er meteen een oordeel. Maar het begint met dat hij het koninkrijk als het ware opeist, om hetzelfde woord maar te gebruiken, van de vader. En dat kan hij doen, heeft hij alle recht toe, want hij was al gezalfd en tot koning aangesteld, officieel. Maar dan eist hij ook inderdaad dat erfdeel op en dan zal hij tot die volkeren, tot het erfdeel spreken in zijn toorn enzovoorts. Dat is waar het om gaat, zodat wij leven in de dagen waarin gezegd kan worden, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is al gezegd, dat is al gebeurd en de situatie duurt nog voort. Hoe heet het? Onvoltooid verleden tijd heet het, geloof ik, hè? Of zeg ik het verkeerd? Heeft gedaan, heeft aangesteld, hè? Enzovoorts. Dat wil zeggen, het is al gebeurd, maar de situatie zoals die toen tot stand kwam, duurt nog steeds voort. En dat komt precies overeen. Dus inderdaad, met de situatie van David, die tot koning was aangesteld, maar gezalfd, maar die maar een handjevol volgelingen had, die hem inderdaad overal volgde. En hoe wordt de gemeente genoemd in Handelingen? Gewoon de discipelen. Alle gelovigen worden daar als discipelen aangeduid. Als volgelingen dus. Net als die lui die David volgden waarheen hij ook ging. En dat handjevol mensen wat David volgde, de bende heette dat. Ja, van die bende van David. Dat is inderdaad een beeld van de gemeente. Zij kozen David tot hun koning. Terwijl de rest van Israël nog Saul als koning erkende. En dus leefde onder de wet. Want dat is eigenlijk de gedachte bij Saul, hè. Ja, Saul is het type van het oude verbond. Wel degelijk. Ja. En David van het nieuwe verbond. Maar er is een periode waarin die twee elkaar als het ware overlappen. Waar David al eigenlijk van Gods wegen al koning is. Maar waarbij Israël als volk dat niet erkent op een deel van het volk na. Of een deel van de mensheid na, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, dat zijn de dagen waarin wij leven. En waarin wij dus met de Heer zijn. In de spelonk van Adullam. Waar was dat? Was Adullam, ja. Noem nog eens de schuilplaats van David. In Petra. Het gebergte van Paran. Jazeker wel, hè. Want in Petra zou de gemeente gebouwd worden. Zo zit het, hè. Zoiets, hè. Zoiets was het nog. Daar hebben we het verder niet over. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat deze psalm dus op meerdere manieren de beschrijving geeft van de dagen waarin wij leven. En wij leven de dagen waarop de zoon inderdaad op de troon zit als koning. En we zeggen het altijd meteen achteraan. En hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar daar komen we vanzelf nog wel op terug. En we leven de dagen dus waarin dat gebeurd is. En waarop wij, de dagen waarin wij wachten op dat diezelfde koning inderdaad weer zal spreken. Zich zal openbaren door zijn woord. Zijn koninkrijk zal opheffen enzovoorts. En vervolgens de aarde en de volkeren aan zich zal onderwerpen. Op deze betrekkelijk grove manier. Gij zult hen verpletteren, stuk slaan dus. Staat er ook achter. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Ik vraag me wel eens af of mensen weten wat ze bidden als ze zeggen uw koninkrijk komen. Hij komt straks met scepter en kroon. Maar het kon wel eens een ijzeren scepter blijken te zijn. Zo'n harde, het ijzer dat alles vermaalt, weet u wel van Daniel. Hè? Het ijzer dat alles vermaalt en verbreekt. Dan komt er inderdaad een oordeel. Ik ken er ook die zeiden, God als u dan bestaat laat dan eens wat van u horen. Ik ben mooi klaar mee als dat gebeurt, zeg. He? Want hij zal spreken, maar op zijn manier. In zijn toorn en in zijn grimmigheid. God zal van zich laten horen, ja. Met een groep, de stem van de aartsengel, de bezuin Gods. En grote kracht, met als gevolg aan de ene kant de opname van de gemeente. Maar aan de andere kant het oordeel Gods over de volkeren der aarde. Waarna natuurlijk de psalm wel moet eindigen met een oproep aan de koningen, aan de volkeren dus in het algemeen, om zich te laten tuchtigen, kortom, om zich te laten opvoeden, want dat betekent het, hè, tuchtigen in vers 10, om zich te laten opvoeden, om zich namelijk te onderwerpen aan de Heer. Er staat er ook, het dient de Heer met vrezen en verheugt u met beving, onderwerpt u aan de zoon, kust de zoon. Heel vrij vertaald, eet de zoon op, want daar komt het op neer. Men moet namelijk, oh dat wist u niet, kussen is namelijk eigenlijk elkaar opeten. Echt waar, ik had het ook niet over, dat is het, ja. Het is een uitdrukking van gemeenschap. Je kent toch die van die man die zei, vroeger kon ik mevrouw wel opeten. En tegenwoordig heb ik spijt dat ik het niet gedaan heb. Maar, nou goed. Dat is heel oud trouwens. Maar kussen wil inderdaad zeggen eten, deel hebben aan. Dat is een uitdrukking die eigenlijk ook overeenkomt met de uitdrukking van de Heer Jezus in het Johannes. Waar hij zegt, wie mijn vlees eet, heeft waarlijk leven. Mijn vlees is waarlijk spijs enzovoort. Kussen is dus inderdaad de uitdrukking van gemeenschap. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Want daar gaat het om. Zelfs de grote verdrukking moet nog beschouwd worden als een weinig ontbranden van de toorn Gods. Omdat de volledige ontbranding van de toorn Gods plaatsvindt op de jongste dag. En dan verdwijnt zelfs de hele oude aarde. Dan verdwijnt de totale oude schepping. Maar niettemin, het is dus de beschrijving van de dagen van de grote verdrukking. En dan aan het eind van de psalm. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Niet zullen betrouwen, maar wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Ik beschouw het als een uitdrukking in de eerste plaats weer als van toepassing op de tegenwoordige tijd, waarin wij wel degelijk die Heer kennen. En op hem betrouwen is uiteraard hetzelfde als in hem geloven. We hebben die koning die God gesteld heeft reeds aanvaard. We hebben hem erkend. Wij maken deel uit daarom van zijn gemeente en hebben daarmee ook deel trouwens aan zijn erfenis en zijn positie. Maar daar kom ik vandaag nog wel eerder op terug. Waar het nu om gaat, dat is dat in eerste plaats in vers 7 staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, die uitspraak komen we vanmiddag nog wel tegen in het Nieuwe Testament en daar blijkt voldoende, omdat er gewoon bij staat dat de uitdrukking van toepassing is op de gebeurtenissen op de dag, het heden namelijk, op de dag van de opstanding van Christus. Dat kan dus niet missen. Toen werd deze zoon, over wie hier geschreven wordt, gegenereerd, wat het ook maar wezen mag. Het is natuurlijk gewoon zijn opstanding uit de dood, waarbij hij werd aangesteld. Maar het punt is dat in de diverse schriftgedeelten waar deze uitspraak herhaald wordt, dat daar nogal het een en ander eraan toegevoegd wordt, dat wil zeggen, er wordt toegelicht wat het werkelijk betekent, want het is niet zomaar een uitspraak. En als we nu weer de draad opnemen van de psalm, dan beginnen we gewoon voorin. En dan moet duidelijk zijn dat de uitdrukking de Heere en zijn gezalfde in vers 2 in feite gewoon van toepassing is op die zoon die ooit op die dag werd gegenereerd uit vers 7. Het is een toelichting op wat die zoon is. Die zoon is namelijk de Heere en die zoon is namelijk de gezalfde, de Christus. En het treffende verklaring daarvan vind je natuurlijk gewoon in de heel bekende woorden trouwens van Handelingen, wat is het, 2? Dan heb ik toch weer, Handelingen 2. Waar de apostel Petrus de verzamelde menigte toespreekt. En zegt in vers 34 aan het slot van zijn toespraak: want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt: de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat is dan de andere psalm, psalm 110. En dat gaat over precies dezelfde situatie, dat namelijk de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods, in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Waar gezegd wordt: zit aan mijn rechterhand, totdat uw vijanden zullen gesteld worden tot een voetbank uw voeten. Dat is precies dezelfde gedachte dus als in psalm 2. Hij is op de troon, maar er gaat nog tijd overheen voordat hij zich als de koning werkelijk zal openbaren. Maar goed, de Heer Jezus dus op de troon aan de rechterhand Gods, gesteld dus als koning over Sion, het ontastelijke Sion in elk geval. En dan staat er ook: totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten, letterlijk dus geciteerd in psalm 110. En dan de conclusie in de woorden van Petrus: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, tussen haakjes, kijk even daarin, tussen haakjes, hoeveel stammen zijn dat? Dat zijn er 12, ja. Goed, maar dat was even terzijde, hè? Daar komen we nog wel eens op terug. Maar zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, er staat niet het huis Israëls, dan zou je nog kunnen zeggen dat zijn de Joden. Maar zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere, daar heb je de Heere uit psalm 2, vers 2. Ze beraadslagen tezamen tegen de Heere en zijn gezalfde. Maar hier zegt Petrus: zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en tot Christus gemaakt heeft. En Christus is gewoon Grieks voor gezalfde. Dus dan vind je de beide uitdrukkingen terug, de Heere en de Christus, die gepredikt worden door Petrus. Petrus zegt: God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt, dat is de rest van het vers, deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld, of gemaakt staat er gewoon, heeft God gemaakt tot Heere en tot Christus. Nou, dat hij zegt het naar aanleiding van psalm 110, maar het had net zo goed een verklaring kunnen zijn van psalm 2, want het is precies hetzelfde. God heeft namelijk zijn Heere, zijn Christus aangesteld. Hij heeft namelijk Jezus gesteld tot Heer en tot Christus. En de volkeren der aarde beraadslagen tegen die Heer en tegen die Christus. Daar gaat het maar om. En dat is dus in ieder geval officieel sinds de opstanding van Christus. Nou goed, waar het ons dus om gaat, is dat toen de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, hij aangesteld werd tot zoon. Daar gaan wij vandaag even vanuit, die lijn volgen. Hij werd gesteld tot zoon. Maar wat is de gedachtegang van Psalm 2, vers 2? Dat hij bij die gelegenheid wel degelijk gesteld werd tot Heere en tot Christus. De term Heere is voor velen erg moeilijk naar het schijnt, maar het is niet zo moeilijk. Heere is namelijk de naam van de Godheid. De naam waaronder de Godheid zich openbaart. En in de praktijk is het zo dat als God zich openbaart, dan doet hij dat in de vorm of gedaante of gestalte van de Zoon. Dat is altijd zo, zodat de naam Jehovah dan toch in elk geval van toepassing gebracht zou moeten worden op de Zoon. Ja, dat gebeurt dus in het Nieuwe Testament. En wij spreken dan ook over de Heere Jezus, niet voor niks. Dat is gewoon de vertaling van de naam Jehovah. Jehovah Jezus, ja, inderdaad. Maar de gedachte is dat het weliswaar de naam is van de Godheid, maar dat de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde nooit als Heere, uiteraard, nooit als Heer wordt aangeduid. Dat kan ook moeilijk, om de eenvoudige reden dat de Heere Jezus levend in de dagen zijns vleeses, uit Hebreeën 5 dus, hè, in de dagen zijns vleeses, niet geacht werd God te zijn. Daar kun je wel over discussiëren, maar dat heeft nauwelijks enige zin. Het is beter gewoon na te zoeken wat de schrift erover zegt. En dan blijkt het inderdaad dat de schrift zegt dat Jezus van Nazareth mens was, ons gelijk geworden is. En wij zijn niet der goddelijke natuur deelachtig of zoiets, van nature, hè? Toch? We zijn zondaren enzovoorts. En van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij ons in alles gelijk geworden is. Dat hij desgelijks, net als wij namelijk, vlees en bloed deelachtig is geworden. Dus hij was mens. En alleen dat. Ja, dat is inderdaad zo. En daarnaast hebben we natuurlijk de beroemde uitspraak uit Filippenzen. Waar staat dat hij weliswaar de gestalte is Gods was, maar dat hij het geen roof geacht heeft zichzelf te vernederen. Staat er dan. Hè? Maar het had moeten zijn om zichzelf te ledigen, leeg te maken. En de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Hij is de mensen gelijk geworden. Staat er weer, de mensen gelijk geworden. Niet en nam zijn goddelijke natuur mee in de gedaante van de mens. Want dan is hij niet de mensen gelijk geworden. De gedachte is dat hij zijn goddelijke attributen, of hoe je dat maar noemt. Ik weet nooit hoe je dat moet zeggen precies. Hè? Maar die heeft hij dus inderdaad afgelegd. Uitgedaan, of hoe dat maar heten mag. Daar heeft hij zich van geledigd. Dat is eigenlijk de Bijbelse uitdrukking. Zodat hij inderdaad mens was op aarde en daarmee geen aanspraak kon maken op de titel Jehovah, of de naam van Jehovah, integendeel. En hij heet dus op aarde gewoon Jezus. Dat wij die naam zo niet gebruiken komt omdat wij hem in veel hoger aanzien hebben. Wij kennen hem als degene die God heeft opgewekt en heeft gesteld tot Here en tot Christus. Dus hebben we het op zijn minst over de Here Jezus of over de Here Jezus Christus. Met de belangrijkste naam eigenlijk nog steeds voorop, de hoogste naam. Want wat het Oude en ook het Nieuwe Testament leert, is dat de naam Jehovah de hoogste naam is die er is. En die naam legde hij af, maar die naam kreeg hij kennelijk weer, want Peter zegt dat in elk geval duidelijk in Handelingen 2, die naam kreeg hij weer bij zijn opstanding uit de dood. Ja. De uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 13, tijdens de geschiedenis van de voetwassing, waarbij hij zegt, gij noemt mij meester en heer, want gij zegt wel, want ik ben. Hoe vind je die? Die is inderdaad van toepassing. Eigenlijk niet op de dagen die achter hen lagen, van de discipelen, maar op de dagen die zouden volgen. Want de hele geschiedenis van Johannes 13 tot en met 17... spreekt, op betrekkelijk typologische wijze bovendien ook, maar spreekt ook letterlijk over de dagen na de opstanding van Christus. Over onze bedeling dus feitelijk. Want die positie van Christus als meester en heer is de positie die hij nu inneemt. En nu zijn wij degene die dus zijn voorbeeld als meester en heer zouden navolgen. En de consequentie is dus dat wij elkaar de voeten zouden wassen, want dat is Johannes 13. En dat wij onder de term Heere daar inderdaad zouden moeten verstaan de naam Jehovah, Niet omdat de discipelen daaraan dachten toen zij hem meester en heer noemden, maar omdat de Heer daaraan dacht toen zij hem meester en heer noemden. Dat blijkt, want hij zegt: gij noemt mij meester en heer, en gij zegt wel, want ik ben. Het vullen de vertalers dan aan, want Nederland schijnt dat nodig te hebben, maar er staat gewoon: gij zegt wel, want ik ben. En ik ben is op zich al te beschouwen als de letterlijke vertaling van de naam Jehovah. Zodat het inderdaad correct is, als de Heer dat zegt, dan is dat een vooruitwijzing naar de tegenwoordige bedeling, maar dat zal nog maar 3 dagen duren vanaf dat moment, hè? Nou ja, officieel 4 dan. Want het was de avond van de 14e van de eerste maand. En op de morgen van de 17e zou hij uit de dood opstaan. En op die dagen was het van toepassing. En terecht, uiteraard. Dus inderdaad, die term Heere, de naam Jehovah, ontving hij bij zijn opstanding uit de dood. Die ontving hij terug, zeggen wij dan. Maar Peter zegt het zo niet. Peter zegt gewoon: God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus, namelijk deze Jezus. Dat hij daarbij een stuk van de voorgeschiedenis weglaat, nee, dat mag toch, dat is toch geen enkel probleem. Hij vertelt alleen wat er in die dagen gebeurd is, dat de mens Jezus door God gesteld werd tot Heer en aangeduid werd met de goddelijke naam Jehovah. En met ingang van zijn opstanding. Zodat als er gezegd wordt: gij zijt mijn zoon, dan wordt er dus ook gezegd: gij zijt Jehovah. Gij zijt de Heer. Daar komt het op neer. De zoon van God is dus per definitie ook Jehovah. Het is de hoogste naam die er is. Dat lezen we natuurlijk ook in het Nieuwe Testament. Met name ook in datzelfde gedeelte van Filippenzen. Laat ik het maar eens even opzoeken dan. Dat was Filippenzen. Waar staat in vers 6 dat er een gestaltenis Gods was. En dan vers 7. Maar heeft zichzelf ontledigd, moet daar staan. Of geledigd, geloof dat de nieuwe vertaling dat ook heeft. Dus niet vertalen met vernietigen. Dat kan wel hoor, vernietigen, maar wij kennen de betekenis van het woord niet. Vernietigen betekent namelijk tot niets maken. Het gaat erom dat zijn goddelijkheid tot niets gemaakt werd. De vertaling zelf is dus heus wel goed, maar voor ons tamelijk onbegrijpelijk. Teniet doen, tot niet maken. Dat heeft hij met zijn godheid gedaan. Maar wat er in de grondtekst staat, hij heeft zichzelf ontledigd, geledigd. Dat is ook de goede uitdrukking die in het volgende Bijbelboek in Colossense weer gecompenseerd wordt. Want daar staat dat hij gevuld is. Inmiddels gevuld. Dat is tegenovergesteld. Met al de volheid Gods. Want het was wel behagen dat in hem al de volheid der Godheid wonen zou. Colossense is dat. En hier is hij dus juist van die volheid ontledigd bij zijn menswording. Maar daarna staat er in vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Want God had hem vernederd. Maar God heeft hem ook uitermate, en de uitermate betekent niet nogal flink. Uitermate betekent tot de uiterste maat. Hoger is er niet, hogere norm bestaat niet. Dus daarom heeft God hem ook tot het uiterste, uitermate, verhoogd en hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Nou, welke naam dat is, heb ik eens nagevraagd bij Jesaja, maar dat lijkt geen enkele twijfel hoor, hè? Dat is de hoogste naam die er is. Dus die naam heeft hij gekregen bij zijn opstanding, of na zijn, bij zijn opstanding uit de dood. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën dergene die in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn. En dat spreekt uiteraard over de openbaring van zijn koninkrijk vervolgens. En over de werking van het nieuwe verbond. Maar de naam van Jezus is dus Jehovah, daar komt het op neer. Hier staat dat hij die naam gekregen heeft bij zijn opstanding. In Hebreeën 1 staat dat ook, meen ik. Al ben ik, nee, ik ben te snel natuurlijk nu. Dat had ik nog even moeten bewaren tot vanmiddag. Maar daar staat het ook, want daar staat in vers 4... zo voortreffelijker geworden dan de engelen over Christus... zo voortreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam, een hogere naam dus, boven hen geërfd heeft. Waarmee Meteen verklaard is dat zoon inderdaad erfgenaam is, want het volgende vers zegt... Want tot wie van de engelen heeft je ooit gezegd, gij zijt mijn zoon? Daar kom ik dus nog wel op terug. Dat is dezelfde uitspraak uit Psalm 2 dus. Maar het gaat om erfrecht dus, hè? Toen hij tot zoon werd aangesteld, erfde hij het een en ander. En hij erfde onder andere de naam. De naam van de Godheid. De naam Jehovah. Dus de zoon van God is per definitie Jehovah. En als wij geloven dat de Heer Jezus inderdaad de Heer is, als hij Jehovah is, die uit hoogste naam ontvangen heeft, dat betekent automatisch dat we dus geloven dat hij tot zoon is aangesteld. Die beide dingen horen gewoon bij elkaar en zijn van elkaar afhankelijk. Verder zei Petrus, God heeft hem in Handelingen 2, God heeft hem gesteld tot Heren, maar ook God heeft hem gesteld tot Christus. En dat betekent dat toen hij deze uitnemende naam erfde, toen werd hij dus ook tot Christus aangesteld. En erfde hij, of ontving hij, erven kun je niet zeggen, maar ontving hij dus inderdaad de titel van Christus, de gezalfde. En allemaal in één keer op dezelfde dag. Namelijk, hij werd tot zoon aangesteld, dat is de officiële term, waarin de toelichting volgt. Daarmee ontving hij de naam van de Godheid, Jehovah zelf, de eeuwige, ik ben die ik ben, hè, de eeuwige. Hebreeën zal later zeggen, aan het einde van Hebreeën dus, Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Vind ik ook altijd een mooie. Dat is een toespeling niet op de naam Christus, maar op de naam, en op, niet op de naam Jezus, maar op de naam Here. Maar er staat, Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Had ik gewoon kunnen staan, Jezus Christus is Here, is Jehovah. Dan krijg je precies hetzelfde resultaat. Hè? Maar waar het om gaat is dat Psalm 2 dus al spreekt over de Here en zijn gezalfde. En Petrus zegt, God heeft hem tot Heer en tot Christus gesteld. En ik heb sterk de indruk dat Petrus die woorden gekozen heeft toen in Handelingen 2, naar aanleiding van Psalm 2. Want je maakt mij niet wijs dat je in alle ernst Psalm 10 kunt aanhalen en daarbij niet kunt denken. En niet moet denken aan Psalm 2. En andersom, het is bijna onmogelijk Psalm 2 te citeren en daarbij niet te denken aan Psalm 110. Want het gaat over respect hetzelfde. Gij zijt mijn zoon, zit aan mijn rechterhand, eis van mij en ik zal u geven. Gij zijt priester in de eeuwigheid en de ordening van Melchizedek bovendien. Maar bovendien ook, en dan gaat het hier om, gij zijt de Heere, gij zijt de Christus. Zodat de Christus inderdaad pas verscheen bij zijn opstanding uit de dood. En dat betekent dan tegelijkertijd dat als de Heer voor zijn opstanding uit de dood als Christus wordt aangeduid, dat dat prematuur is. Net zo goed als dat in Handelingen 13 het prematuur is als ze de Heer Jezus aanduiden als Here. Het is namelijk vooruitgrijpend op de latere situatie na zijn opstanding. En zo is het ook met de term Christus. U weet toch allemaal langzamerhand hoe geheimzinnig de Heer Jezus zelf deed over het feit dat hij de Christus was. Zodanig dat ze hem zelfs moesten dwingen. Indien gij de Christus zijt, zeg het dan vrij uit. Kennelijk hadden ze dan toch twijfels. Hij zei het dus nooit. Maar de reden daarvoor is duidelijk genoeg. Hij was het ook niet. En als hij toch als de Christus wordt aangeduid, en enkele keer komt het voor, dan is dat inderdaad anticiperend, hè, vooruitgrijpend op wat later tot stand zou komen. Hij moest het nog worden. En hij noemde zich dus inderdaad niet, in het algemeen niet dan, hij noemde zich niet de Christus. Hij zou eerst nog, ook in de meest letterlijke zin, zijn kruis moeten dragen en de schande verachten om vervolgens pas als de beloofde Messias te worden aangesteld. Hij zou het zijn. En daar gaat het maar om. Want alles zag vooruit naar zijn opstanding. Hoe dan ook, als hij tot zoon wordt aangesteld, wordt hij aangesteld tot Here. Hij wordt aangesteld tot Christus. En vervolgens wordt hij aangesteld tot koning, want dan neem ik maar even vers 6 van Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Dat begrip gezalfde sluit natuurlijk perfect aan bij het begrip gezalfde in vers 2, al is het in het Hebreeuws dan toch een ander begrip, een ander woord bedoel ik. Maar dat maakt niet zoveel uit. Vers 6 spreekt over de Heer als degene die gezalfd was, dat hebben we al genoemd, maar gezalfd inderdaad tot koning. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Zodat het ook allemaal in één keer doorgaat. Als we dus in onze dagen vragen, is de Heer wel koning? En er bestaat heel wat discussie over. Hè? Is de Heer wel koning? Dan moet het antwoord gewoon zijn, ja inderdaad, hij is koning. En als we vragen, is de Heer wel onze koning? Dan moeten we zeggen... Ja, op zekere manier wel. Het wordt alleen in het algemeen niet zo genoemd. Maar er wordt wel gezegd dat wij deel uitmaken van zijn koninkrijk. Dat wel. En zelfs de apostel Paulus houdt vol dat hij actief was in het hemelse koninkrijk. En dat hij werkzaam was in het koninkrijk Gods. En wie zou er anders koning in zijn dan de Heer Jezus Christus? Nee, goed, verder is het natuurlijk zo. Maar dan moet je niet meteen verder vertellen. Maar verder is het natuurlijk zo dat in een wat nauwgezettere beschrijving over de gemeente gezegd wordt dat wij leden zijn van zijn lichaam en dus zijn we leden van het lichaam van de koning. Met andere woorden, niet alleen is het waar dat Christus over ons koning is, maar ook hebben wij deel aan de koning. En aan het koningschap zelfs nog. Maar dat schuif ik even voor me uit. Ik zal het best doen daar in de loop van de middag nog op terug te komen. Want er zit ook allemaal in deze psalm hoor. Maar niettemin, als we het een beetje smal houden, dan is het inderdaad waar dat Christus onze koning is. Al dat heet het in de praktijk niet zo, maar wie kan mij uitleggen wat het voor verschil maakt? Of de Heer onze koning is, of onze herder, of ons hoofd. Om maar eens wat te noemen, laat ik hoge priester voor het gemak even weg nog. Hè. Dat maakt in de praktijk geen verschil. Dat betekent dat hij de leiding heeft, dat hij de verantwoordelijkheid draagt en dat hij inderdaad de Heer is van ons leven. Daar komt het in de praktijk op neer. Maar hij is wel degelijk koning, want dat is niet afhankelijk van hoe wij hem noemen of hoe hij zich aan ons bekend maakt. Het hangt er gewoon vanaf van dat zijn hemelse vader hem tot koning heeft aangesteld en in ieder geval gezet heeft op de troon. En dat het zo is, zei de Heer ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ongeacht het feit dat nog Israël niet bekeerd was, laat staan de volkeren. En de roeping van de gemeente, die vervolgens bekendgemaakt werd, doet daar dus helemaal niks aan af. Hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde, en hem is nog steeds gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als er dan één koning is, is hij het. We kennen hem trouwens wel degelijk als de ene waarachtige heerser, hè? Goed, dus inderdaad, tot Heer gesteld, tot Christus gesteld, tot koning gesteld, want wij kennen hem dus als de koning. En vervolgens wordt dat allemaal bij elkaar gevat in vers 7, namelijk, de Heer heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is een spreek over het zoonschap van de Heer Jezus Christus en we vragen dan, wat hij dan als zoon geërfd heeft, is het de titel, de naam dus? De naam van Jehovah bestond normaal. Nou, in Nederlandse adel gaat dat geloof ik niet zo. Bij de Engelse adel wel. Als men daar de een of andere titel erft, dan krijgt men niet alleen die titel, maar men krijgt ook meteen een andere naam. Van erft de naam ook. Dat hoort er nou eenmaal bij. Gek hè, dat die Britten dat... Nou ja, goed, laat maar eens doen. Hè? Er is wel iets eigenaardigs mee. Ja. Maar de naam dus, hij heeft dus de naam geërfd. De beloften heeft hij geërfd met betrekking tot de komst van de Messias. Die zijn op hem terechtgekomen. Hij is dus het Messias aangesteld. Inderdaad, hij is gezalfd, je moet erbij zeggen. Hij heeft dus de geest ontvangen. Dat leidde er af uit vergelijking met andere schriftplaatsen natuurlijk. Hij is gezalfd, hij heeft de geest ontvangen. Kortom, hij werd tot zoon en erfgenaam aangesteld. En in de praktijk betekent het gewoon dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. En het punt is, en dat moet ik natuurlijk dan toch even toelichten, al zou ik dat heel met groot gemak vergeten. De moeilijkheid is natuurlijk dat onze opvattingen over de Heer Jezus zwaar belemmerd worden door vooropgestelde theologie. Ik praat maar een beetje zachtjes. Je weet nooit wie het allemaal hoort, denk ik wel eens. Maar de... Hè? Maar dat is... ik weet nog dat ik... Dat is meer dan 10 jaar geleden zowat. Dat ik... Dat was in Zuid-Afrika trouwens. Daar had ik ook gesproken over het zoonschap van Christus. In die dagen trouwens in Nederland ook. Maar dat doet er niet toe. Maar vervolgens kwam er meteen iemand naar me toe. En die vroeg me... Wat dan te denken van het eternal sonship of Christ? Hè? Het eeuwige zoonschap van Christus. Ik wist zo gauw niks te zeggen. Dus ik vroeg meteen, waar staat dat? Hè? Dat was wel het eind van de discussie. Ik ben er daar op die plaats nooit meer terug geweest. Dus, hè? Zo gaat dat dan. Maar dat is wel toch bij nader inzien altijd een goede antwoord. Waar staat het? Hoezo eeuwig zoonschap? En wat dan nog? Wat verstaan we daaronder? Als wij eeuwig leven hebben ontvangen, betekent dan dat we altijd al geleefd hebben? Dacht het niet, hè? Dacht niet dat we er zo over denken, hè? En als Christus voor eeuwig de Zoon is, stel dat het in de Bijbel zou staan, hè? De eeuwige Zoon, wat zou het dan anders betekenen dan dat hij op een bepaalde dag, want dat staat er in ieder geval, dat hij op een bepaalde dag tot Zoon werd gesteld en dat dat ook altijd zo blijft. Dat betekent het. Als je de term eeuwig zoonschap van Christus, als je die hanteert, dan moet dat de betekenis zijn. Dat hij die tot Zoon werd aangesteld ook daarvoor existeerde, dan spreken we over de pre-existentie van degene die tot Christus gesteld werd. Ja, dat is een Bijbels gegeven. Maar ja, u gelooft toch ook dat de Heer Jezus Christus God is? Ja, die leefde voor die tijd ook al, voor de opstanding van Christus. Ik bedoel, dat is toch niks bijzonders, ook niks nieuws, enzovoorts. Door de moeilijke theorieën ontwikkeld over een eeuwige Zoon die altijd al de Zoon was en dat ook altijd wel zal blijven. Terwijl het volstrekt in strijd is met wat God zelf over zijn Zoon zegt. En hij zegt tot zijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was een bepaalde dag, de beroemde dag van de opstanding van Christus. Waarbij de dood en daarmee heel de oude schepping, de zonde dus ook, en in het voorbijgaan natuurlijk ook de wet, werd overwonnen. Over die dag gaat het en daar werd hij officieel tot Zoon aangesteld. En als mocht u nou meteen vragen willen, maar er staat toch ergens dat de Heer zegt, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, dan moet ik u zeggen dat die uitspraak net zo goed prematuur is. Dat wil zeggen, het grijpt vooruit op de opstanding van Christus, want wanneer klonk die stem, onder andere? Bij zijn doop, toen de geest op hem nederdaalde in de gedaante van een duif. Maar de doop is immers gewoon een beeld van de dood en opstanding van Christus. Immers. En bij zijn opstanding, nadat hij uit het water kwam, werd op hem dus inderdaad ook de geest gegeven. Precies zoals gezegd was. En bij zijn doop wordt dat uitgebeeld. Zijn doop is de uitbeelding van zijn dood en opstanding. En de verschijning van de duif is de uitbeelding van dat hij toen de geest ontving. Dat is trouwens nog hetzelfde, hoor. Een opstanding en de geest ontvangen is ook gewoon hetzelfde. Nou, dat gebeurde inderdaad gewoon in één keer. En als die stem dus uit de hemel komt, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mij welbehagen heb, moet je dat binnen het kader van dat teken dus ook inderdaad interpreteren. Dat wil zeggen dat het dus vanzelfsprekend een uitspraak is die van toepassing is op de dood en opstanding. En dus op de opstanding van Christus. En daar gaat het om. In de praktijk betekent dus, deze zal mijn Zoon zijn. Maar toen de Heer Jezus zich liet dopen, betekent het ook, deze zal sterven en uit de dood opstaan. En toen de duif op hem nederdaalde, betekent dat deze zal de Heilige Geest ontvangen. Toch? Ja, het zijn tekenen die gebeuren. En er komen soms teksten bij, ja. Ondertiteling of zo. Er komt een tekst bij, een boventiteling in dit geval dan. Er komt een tekst bij die bij dat teken hoort. Namelijk, deze die God uit de dood zou opwekken en aan wie hij de geest zou geven, deze zou zijn geliefde Zoon zijn. Waarbij de term geliefde trouwens nog een verwijzing is natuurlijk naar dat hij ook de Zoon van David is. Omdat geliefde de vertaling is uiteindelijk van het Hebreeuws Daud, hè? David. De naam van David. Hoe dat ook zij, er zijn uitspraken die allemaal in verband gebracht moeten worden met die ene gebeurtenis. De opstanding van Christus, die ook het thema is van de prediking van het evangelie. De overwinning op de dood, die tot stand gebracht is doordat God zijn Zoon inderdaad verwekte. Daar moeten we het eerst bij laten, want het is tijd voor de pauze.